Namens de kerkraad eerst de volgende afkondigingen vooraf. En dat zijn er heel wat deze morgen. De kerkenraden van de reformatorische kerken op het eiland Voorne-Putten zijn gestart met de voorbereidingen voor het houden van een gezamenlijke reformatieherdenking op zaterdag 31 oktober die dit jaar in ons kerkgebouw gehouden zal worden. Ook dit jaar wordt er een gelegenheidskoor opgericht dat een aantal liederen ten gehore zal brengen. Wanneer u daaraan deel wilt nemen, neemt u dan contact op met de dirigent, de heer Van de Hil. Zijn e-mailadres wordt genoemd in een e-mail die velen van u de afgelopen week ontvingen en die u ook vindt op het mededelingenbord. Aankomende week zal voor het eerst een nieuwsbrief geflyerd worden in het dorp Appenbroek. U kunt die ook vinden op de achterkant van de kerkbode die wordt uitgereikt straks. Graag wil de evangelisatiecommissie hiervoor gemeenteleden vragen die dit op zich nemen. Het flyeren dus. Hiermee kun jij ook een steentje bijdragen aan het plaatselijk evangelisatiewerk. Als er jongeren of ouderen zijn, geef je dan op bij Betsy Maassen vandaag. Het is aanstaande dinsdagavond om 19:30 en we starten hier bij de kerk. Het nieuwe kerkblad van september ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. In de lijst met preekbeurten is één wijziging die nog niet in het kerkblad staat. Volgende week zal 's avonds niet dominee van Binsbergen voorgaan. Die kon niet, maar kandidaat Noordermeer uit Katwijk. Volgende week zondag is er ook weer de jaarlijkse wielerronde in Appenbroek. Kerkgangers van Spijkenisse en omstreken kunnen na de ochtenddienst via de Achterweg langs de Spar terug. Kerkgangers uit Hellevoetsluis kunnen via de Kerkweg langs de Begraafplaats terug. 'S Avonds is er als het goed is vrije doorgang. In verband met de wielerronde is er volgende week dan ook geen koffie drinken na de ochtenddienst. Voor iedereen ligt de handout, de samenvatting van de preek van vanavond over zondag 9, God de Vader, klaar in de voorkerk. Neem mee ter voorbereiding. Dan nog tot slot de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Vanmorgen staan we stil bij de bekering van Lydia. En door Gods wonderlijke leiding komen Paulus en Lydia met elkaar in aanraking. Daarom zingen wij Psalm 139 het eerste vers. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Psalm 139, wij zingen het eerste vers. Psalm 119, vers 47 zingen we na de lezing van Gods heilige geboden. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En als dat voor iemand geldt, is dat voor Lydia geweest. Psalm 119, vers 47, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vorige week hoorden we van de deuren die dicht gingen en de deur die open ging naar Europa toe. En de reden waarom de deur naar Europa open moest, was onder andere om Lydia te ontmoeten. Dat gedeelte gaan wij samen lezen uit de Schriften, Handelingen 16, vers 6 tot en met 15. Handelingen 16 vanaf vers 6 tot en met 15 is de schriftlezing. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En als zij, Paulus en Silas, Timotheus, Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord nog langer in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde probeerden zij naar Bithynië te reizen en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysie voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht, een visioen gezien, en was een Macedonisch man staande die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij, en daaruit blijkt dat ook Lucas zich erbij voegt, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om aan hen het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En ik leerde vorige week van iemand dat het een aaneengesloten reeks van vele dagen is. Dus niet enkele dagen, maar een lange reeks van dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En neergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen de bekering, de omkeer, de verandering van Lydia. Hoe is dat gegaan? En wat kunnen we ervan leren voor vandaag? Vers 14 is met name de tekst voor de prediking. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Laten wij eerst bidden om open harten, als het woord straks open gaat. En in de voorbeden denken aan Karin van Eck, die aanstaande vrijdag een gesprek in de Daniel den Hoed kliniek heeft. En mogelijk dan ook eventuele vervolgonderzoeken zal ondergaan. We denken ook aan Wim den Boer en we bidden om zegen over de medicijnen die worden aangewend om de ziekte te bestrijden. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem bidden. Heere, trouwe, genadige God en Vader, wij danken u van harte dat we vanmorgen hier mogen zijn. En dat we niet als de meerderheid van de Nederlandse bevolking eigenlijk geen begin van de week kennen. Alleen maar een eind, een weekend. Wat een wonder dat u in uw goedheid ons geen eind geeft, maar een nieuw begin. De eerste dag van de nieuwe week, waarop we als gemeente mogen samenkomen naar gewoonte. En we bidden ook, laat het zijn naar behoefte. Want Heere, alles wat er in de afgelopen week misging, we moeten het u belijden en we mogen het u belijden vanmorgen. Omdat u geen God bent die uit bent op presteren. U bent een God van genade en u weet wat van uw maaksel is te wachten. En als wij komen met schuld vanmorgen in de kerk, misschien wel juist opgewekt door het lezen van uw wet, door de 10 heilige geboden van u, die zoveel ongerechtigheid in ons naar boven halen. Wat hebben we dan uw gerechtigheid nodig, Heer Jezus Christus, uw werk, uw bloed, opnieuw. En daarom wat een wonder dat er een nieuw begin mag zijn. Ook voor mensen die zeggen de deur zit op slot. Mijn hart is zo dicht. Ik kom er niet uit. En God komt er niet in. Vanmorgen horen we het en we bidden, laten we het ook horen, Heren. Niet alleen met onze oren, maar met ons hart. Dat voor u geen ding te wonderlijk is. En dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij u. Opdat het wonder van bekering echt een wonder zal zijn. U begint. U gaat door. U voleindigt. Zo ook bij Lydia. We bidden, Heren, dat het woord van morgen open mag gaan als nooit tevoren. Zodat ons hart open gaat. Door de kracht van uw geest en wij acht geven. Op dat wat van uw dienaar gesproken wordt. Geef ons concentratie, Heren, ook als onze gedachten misschien vol zitten, omdat we begonnen zijn op school, op de universiteit, met ons werk. Heren, neem ons onder uw hoede en geef dat we in alle rust mogen luisteren, ontvankelijk. Laat het die harten die dicht zijn en die ook besloten hebben om niet te luisteren, aangeraakt worden. We bidden voor hen die toevallig afstemden op deze dienst. Hoewel, wat is toeval? U bracht Paulus met Lydia in aanraking. U kunt ook vanmorgen iemand hier brengen in de kerk. Of doen afstemmen op deze dienst die het niet van plan was. Die meekwam met anderen. Die uit nieuwsgierigheid meeluistert met de diensten hier van Abbenbroek. En die geraakt wordt door het woord. We bidden, Heren, om uw zegen. En dan denken we ook aan de nieuwsbrief die aankomende week gefolderd zal worden in dit hele dorp, waar de activiteiten van de gemeente op staan. Bedoeld ook om te laten zien dat de kerk geen hoge drempel heeft. En dat het verlangen van de gemeente ook is dat anderen met ons de Heer Jezus Christus mogen kennen. Wilt u zelf uw zegen erop geven, Heren? We denken soms een druppel op een gloeiende plaat. Wat haalt het uit? Maar wij weten dat de arbeid die voor u verricht wordt en in uw kracht gedaan wordt, niet ijdel is. U hebt er uw wijze bedoelingen mee. En het welbehagen van u zal door uw hand gelukkig en ook gelukkend voortgaan. We bidden voor onze jongeren. Voor de allerkleinsten, op de oppas, de kinderen op de zondagsschool die begonnen is, wilt u wijsheid geven aan de leiding om het woord op een eenvoudige manier te zaaien in de harten. We bidden voor de alleroudsten onder ons, voor wie het moeilijk is om naar de kerk te komen, die misschien meeluisteren daarom. Als het lichaam minder wordt, Heren, bidden wij om uw kracht, maar bovenal om toekomst. Dat we niet blijven hangen aan dit aardse leven, maar weten dat de toekomst wacht op grond van uw werk. We bidden voor de zieken, voor Karin van Eck, in alle spanning en zorg die haar leven binnenkwam. Wat een verdriet, bij tijden kunnen we ons zo alleen voelen. Hoe moeten we er doorheen komen? Maar wat een wonder, Heren, als we ook mogen opmerken dat het vertrouwen gevoed wordt in deze moeilijke dagen. En dat u uit bent op meer dan aards geluk, maar dat u bezig bent om ons te vormen naar het beeld van uw Zoon. U gebruikt daar soms onbegrepen wegen voor, die wij niet kunnen narekenen. Uw agenda is zo anders dan de onze. Heere, geef overgave aan Karin. We mogen tegelijk ook bidden om wonderen van genezing. Heren, laat de weg die ingeslagen wordt
door u gezegend mogen worden. We bidden dat ook voor Wim den Boer. U weet, heren, van de achterliggende maanden hoe vermoeiend ze zijn geweest. En dan nu opnieuw wachten, slaan de medicijnen aan of niet. We bidden, heren, om geestelijke opening. Om de overgave aan u. Om helderheid. Dat we mogen weten het eigendom te zijn van Christus Jezus. Draag hem en zijn vrouw door deze periode heen. Gedenk ook anderen die psychisch het moeilijk hebben. Die zeer labiel zijn. Die het zwaar hebben met zichzelf. In de knoop zitten met de leiding van u. Heere, u brengt ons vanmorgen hier. Opdat we antwoorden zouden ontvangen. Nee, niet altijd de oplossingen. Maar wel de antwoorden die ons brengen bij u. Gezegende Heere Jezus Christus. Gedenk ons, Heere, naar uw genade. En breid uw koninkrijk uit, hier en elders. Wij danken u, ook voor die jongeren die de afgelopen week weer thuis kwamen. Omdat ze een reis hadden gemaakt naar Nigeria. Om daar dominee Habila op te zoeken. In Nigeria en velen met hen. We bidden, Heere, wilt u de bemoediging die ze overbrachten ook zegenen. En mogen wij ons gedragen weten door het gebed van zij, van hen die vervolgd worden en die bidden voor de kerk in Nederland. Heere, wees aanwezig met uw geest en laat uw geest ons in de rechte sporen leiden. Open uw woord en dat we daardoor opening van onze harten ontvangen. Onze ogen zijn op u, gedenk ons en hoor ons uit genade alleen. Amen. Ik was wat vergeten te vermelden, maar u hoorde net dat ik bad voor een aantal jongeren die naar Nigeria zijn geweest. Een paar dagen zijn bij Habila geweest, u kent hem vast nog wel. Hij heeft hier toen gepreekt en hij brengt ook de groeten over vanuit Nigeria naar de gemeente van Abbenbroek en de zegen van God. Deze jongeren gingen namens de HJO een paar dagen naar Nigeria om daar een bemoediging, aantal bemoedigingen over te brengen aan Habila en vele andere christenen. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 87 vers 2, 3 en 4. Psalm 87, daar gaat het over het toebrengen van de heidenen bij het volk van Gods verbond. Psalm 87 vers 2, 3 en 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Laten we dat samen zingen. Weet, het is al een eeuw of twee geleden dat Jonathan Edwards een werkje schreef, een verslag van wonderlijke bekeringen. Dat verslag schreef hij nadat er een opwekking plaatsvond in zijn gemeente in Northampton. En wie dat boekje leest, het is ook vertaald in het Nederlands, die komt erachter op hoeveel wonderlijke manieren God mensen bekeert, omkeert, verandert. Je kunt dus eigenlijk niet zeggen, God levert confectiewerk. Hè? Zoals wij jonge mensen, als we naar een fabriek gaan en daar aan de lopende band zouden staan van een inpakmachine of zo. Dan weet je, ieder pakje wat van die machine vandaan komt, is op dezelfde manier tot stand gekomen. God levert geen confectiewerk. De een leidt hij zo, de ander leidt hij zo. De een komt stormachtig tot overgave, de ander heel geleidelijk. Nou, vanmorgen horen wij van iemand, een vrouw, Lydia, die heel geleidelijk tot overgave komt. Volgende week, als de Heer het geeft, horen we een meer dramatische bekering van het meisje die gebonden is door die duivelse geest die uitgedreven moet worden. Iets verderop lezen wij van de gevangenbewaarder die zichzelf van het leven wil beroven en die door Paulus daarvoor behoed wordt en ook tot overgave komt. Je zou het eigenlijk ook boven dit hoofdstuk kunnen zetten wat Edwards zijn boekje meegaf, een verslag van wonderlijke bekeringen. 3 bekeringen, maar zo verschillend. Toch zijn er ook heel veel overeenkomsten en die zullen we ook wel ontdekken. Maar laten we vanmorgen letten op die eerste bekering. De bekering van Lydia. We staan stil bij 4 korte punten. In de eerste plaats valt ons het geopende woord op, want Paulus spreekt. In de tweede plaats het geopende oor. Lydia luistert. Ten derde het geopende hart. Het hart wordt door de Heere geopend en tot slot het geopende huis. Lydia neemt de 4 evangelisten in huis. Het dwingt zelfs. De bekering van Lydia. Geopend woord. Geopend oor. Geopend hart. Geopend huis. Eerst dus geopend woord. Kennen jullie die regel? En onder al die miljoenen had gij ook mij op het oog. Kun je soms niet voorstellen, hè? Zit je in de kerk? Nou, het is, onze gemeente is geen massagemeente waar honderden mensen zitten. Maar soms kun je denken, ziet God mij wel? Je zit ergens achter in de kerk op je vertrouwde plekje of voorin. Heeft God mij wel op het oog? Wat doe ik eigenlijk in de kerk? Zou ik niet beter thuis kunnen blijven? Let eens op wat er gebeurt in het leven van Lydia. Nou, eigenlijk moet ik eerst zeggen, let eens op wat er gebeurt in het leven van Paulus. Vorige week hoorden we dat de deuren dicht gingen, dat de deur naar Europa open ging. Het visioen wat Paulus zag midden in de nacht, kom over en help ons. Nou, we hebben gezien, hè, dat Paulus met dat schip naar Macedonië voer en daar was geen Macedonische man te bekennen. Wat een beproeving. Dagen, misschien wel weken, heeft Paulus en de 3 anderen daar rondgezworven zonder een Macedonische man tegen te komen die zei, vertel mij over de Heer Jezus. Je zou toch weer teruggaan naar Klein-Azië? Als je niet wist dat de Heer je geroepen had. En als je niet wist dat de Heer je daar hebben wil. En dat weet Paulus. En daarom houdt hij aan. Hij is eerst op zoek gegaan in Filippi, dat lezen we ook. Daar is hij begonnen, naar een synagoge. Dat is Paulus' gewone route. Hij kijkt of er een synagoge is om aan te sluiten bij de Joden. En daar het woord te openen. Maar die was er niet in Filippi. En daarom gaat hij onverrichter zaken de stad uit en komt hij terecht bij de rivier Gangites waarschijnlijk. En daar ontmoet hij een klein groepje vrouwen. Het zullen er niet veel geweest zijn.
Moest Paulus daarvoor helemaal naar Macedonië? Voor dat kleine groepje vrouwen wat daar zit te bidden? Daar houden ze hun samenkomsten bij de rivier. Ja, daar moet hij naartoe. Onder al die miljoenen heeft God iemand op het oog. Dat weet Paulus nog niet. God laat niet in zijn agenda kijken. Zodat Paulus zijn route precies kan uitstippelen. Eerst ga ik naar Lydia en dan kom ik iemand tegen die bezeten is door de duivel. En dan vervolgens de gevangenbewaarder. En dan gebeurt er dat grote en dat grote. Hetzelfde dat ik als dominee in Appenbroek dat op een papier zou krijgen. De komende 4 jaren gaat er dit gebeuren in de gemeente. Ik weet niets. God houdt verrassingen verborgen. Opdat we ons aan hem zouden vastklampen als dienaren van het woord. En in de weg van de gehoorzaamheid leren gaan. Gewoon, is niks gewoons aan natuurlijk, maar gaan in de weg die de Heere gewezen heeft. Dat wordt van een dienaar gevraagd, dat wordt ook van een christen gevraagd op je werk. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat blijkt ook wel. Bij Paulus. Want wat gebeurt er? Paulus, ik stel me zo voor, hij is daarbij gaan zitten bij die vrouwen en op een gegeven moment krijgt hij de gelegenheid om iets te vertellen. En dan opent hij het woord. Hij leest daar wat uit. Vermoedelijk heeft hij dat staande gedaan. Uit eerbied voor het woord. En daarna is hij gaan zitten en is hij gaan verkondigen. Vertellen. Preken. En die vrouwen luisteren, allemaal, waaronder een zekere vrouw, vers 14, met de naam Lydia. We weten niet precies of het haar roepnaam is geweest. Het kan ook zo zijn dat ze genoemd is naar de streek waar ze vandaan komt, de Lydische. Maar goed, dat is van minder belang. Laten we haar Lydia noemen. Wie is Lydia, gemeente? Lydia is een zakenvrouw. Een zakenvrouw die heel wat geld heeft, denk ik. Want ze handelt in purper. En dat was een hele dure stof. En de Romeinen waren er dol op die purperstof. Lydia die verkoopt dat door over te varen van Klein-Azië naar Griekenland en het daar aan de man of aan de vrouw te brengen. Deze rijke zakenvrouw, wat doet ze daar bij die vrouwen daar aan de rivier? Nou, de verklaring lezen we verder. Ze diende God, lezen wij. En als we dat lezen, denken we, nou dat is mooi. Ze kent de Heer Jezus al. Nee. Ze diende God. De verklaarders zeggen, ze is geen waar gelovige geweest. Ze leefde mee met de Joden, ze deed mee met de samenkomsten op de Sabbat. Ze voelde zich aangetrokken tot de God van Israël, maar ze kende hem niet persoonlijk, van hart tot hart. Er was dus interesse. Misschien ook wel geestelijke honger. Ze was op zoek. Maar ze had alleen maar vragen, geen antwoorden. En deze vrouw zit tussen al die andere vrouwen. Daar zit ze. U zou het kunnen zijn. Jij zou het kunnen zijn. Daar zit je vanmorgen. Tussen al die andere mensen. Heeft God ook mij op het oog. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, dat u Paulus van Klein-Azië helemaal naar Macedonië laat varen en dat hij daar Lydia moet ontmoeten die nota bene uit dezelfde streken komt als Paulus. Ze komt uit Thyatira. Dat ligt ook in Klein-Azië. En Paulus komt er ook vandaan. Maar Paulus moet Lydia daar in het buitenland ontmoeten, daar bij die rivier waar precies op die dag een paar vrouwen bij elkaar zijn. Gemeente, dat krijg je toch als mens niet bij elkaar. Spurgeon is een paar keer in Nederland geweest, dominee Spurgeon bedoel ik.
En hij is eens een keer in Amsterdam geweest bij een diamantslijper. En in die tijd, 19e eeuw, ging dat denk ik wat anders dan nu. Spurgeon beschrijft, ik zag reusachtige machines, grote tandwielen. En alles was bedoeld om een klein diamantje te polijsten. Van een ruwe grondstof tot iets moois te maken. Toen ik binnen was, dacht ik, waar is dat allemaal voor nodig? Al die tandwielen, die grote machine om zo'n klein, piepklein diamantje te slijpen. Maar toen ik de edelsteen zag, zegt Spurgeon. Toen moest ik toegeven dat alles precies op zijn plek stond om die kleine edelsteen de vorm en de glans te geven die het verdient.
Dat beeld gebruikt Spurgeon in een preek over deze tekst om aan te geven hoe God gebeurtenissen in het leven van Paulus en van Lydia als tandwielen in elkaar laat draaien om uiteindelijk die ruwe steen Lydia tot een edelsteen te slijpen.
Wat geloof je van de vaderlijke zorg van God? Daar gaat het vanavond over. Zondag 9. En het antwoord is de alomtegenwoordige kracht van God. Daar geloof ik in. Dat hij alle dingen leidt en onderhoudt. Nou, je ziet het hier bij Lydia.
Had die vrouw kunnen denken dat ze daar Paulus zou ontmoeten? Had Paulus kunnen denken dat hij daar Lydia zou ontmoeten? Wat bracht je hier vanmorgen? Ben je meegekomen met familie? Ben je zomaar weer eens in de kerk? Waarom hebt u afgestemd op de dienst in Abbenbroek? U die meeluistert vanmorgen. Nieuwsgierigheid? Jonge mensen, ons leven hangt niet van toevalligheden in elkaar. Er zit een doel achter. God wilde dat je er vanmorgen zou zijn, ook al had je er helemaal geen zin in misschien. Je bent er. En je kunt eigenlijk je aandacht ook niet van de preek afhouden. Misschien ben je al jarenlang een trouwe bezoeker. Er zitten hier mensen die al tientallen jaren lid zijn van deze gemeente. Het is de zoveelste preek die u hoort. En vanmorgen gebeurt het. Het hart gaat open als het woord open gaat. Gemeente, dat moeten we niet vergeten. Ons hart gaat niet open voordat het woord open is gegaan. Dat is echt een voorwaarde. Dat is Gods gewone weg. Het woord gaat open. Zondaren komen samen in de samenkomst van de gemeente. En waar het evangelie van genade verkondigd wordt, daar gebeurt het. Dat harten open gaan. En die toeleidende weg dan, dominee, waar ik zoveel boeken over gelezen heb en lezingen over gehoord heb en artikelen in allerlei kerkelijke tijdschriften over gelezen heb. Series lang. Ja. Ik weet niet wie het geweest is, volgens mij dominee Poort die dat gezegd heeft. Hè, dat de toeleidende weg voor ons het kerkenpad is. Begrijpt u? U bent er allemaal overheen gelopen vanmorgen. Dat is de toeleidende weg naar Christus. Ook vanmorgen. Naar God en zijn genade. U zit hier en u hebt gewacht tot het woord openging. En de dienaar van het woord gaat preken. Nou, dat gaat nu ook gebeuren. Paulus gaat spreken over Jezus en dien gekruisigd, onze tweede gedachte. Het woord gaat open. Het oor gaat open. Lydia luistert. We weten niet precies wat Paulus gezegd heeft. Maar waar zal het anders over gegaan zijn dan over de Heer Jezus Christus. En de noodzakelijkheid van het kennen van hem. En de mogelijkheid van het kennen van hem. Hij heeft Jezus voor ogen afgeschilderd. En Lydia luistert. Kinderen. Luisteren
gaat voor gehoorzamen. Als mama iets vraagt, kun je nooit gehoorzamen voordat je eerst geluisterd hebt. Wie luistert, weet wat er bedoeld is en kan pas gehoorzamen. Het is een taak van de dominee om eenvoudig en toegankelijk te zijn, en u mag mij daar ook op aanspreken, dat weet u. Om eenvoudig te preken. Ik kan het niet verder brengen dan het oor. Ik kan het zaaien. Maar luisteren gaat wel vooraf. Ik span mij in de week voorafgaand aan de zondag. U ook? Want er ligt ook een opdracht aan uw kant, gemeente, jongens en meisjes. Als Lydia er niet geweest was, had ze geen ontmoeting gehad met de Heer Jezus Christus. Uw inspanning begint. Jouw inspanning begint bij het komen op deze plaats. Wij weten allemaal dat er 's avonds plaatsen leeg zijn. En ik vraag u om eerlijk voor uzelf na te gaan. Of het legitiem is. Kunt u voor God zeggen ja, daarom ben ik er niet. Natuurlijk, er kunnen redenen zijn die het onmogelijk maken om hier te zijn. Daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over die redenen die niet legitiem zijn. Die een ontmoeting met de Heer Jezus Christus in de weg staan. Lydia was er. Thomas was er niet. En Thomas liep een ontmoeting met de Heer Jezus Christus mis. Dat wil je toch niet op je geweten hebben, gemeente, dat Jezus in het midden was en u was er niet. Neem de middelen waar, gemeente, want lauwheid is een grote vloek. Dat zeg ik niet, dat zegt Jezus zelf. Was je maar koud. Was je maar heet. Maar omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spuwen. Dat zegt de engel van de gemeente. En nu haast ik mij te zeggen dat je ook lauw kunt zijn als je er wel bent, hoor, 's avonds. Laat dat heel eerlijk zijn. Iemand die geen mogelijkheid onbenut laat om het woord te onderzoeken en onder het woord te komen, die kan ook in traditie hangen. Ook dan kun je lauw zijn en nog denken ook dat je met 2 keer kerkgang en door de week iets dichter bij de hemel staat. Alsof er bij de ingang van de kerk een stempelautomaat staat waar u uw spaarkaart in kunt stoppen. En hoe meer spaarkaart u er vol hebt, hoe meer gelegenheid u krijgt om in de hemel te komen. Natuurlijk niet. Maar het zijn wel even zoveel gelegenheden waar de Heilige Geest in onze harten gaat werken. Gemeente, het moet zo ver komen dat we geen enkel argument kunnen bedenken. In ons kerkblad, Jan Dijs is daarmee bezig om dat boekje van Rulle samen te vatten. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Iedere maand een argument. Waarom je naar de kerk zou gaan? Ik geloof dat hij iets van 20 heeft of zo. 20 argumenten. Nou, je blijft niet overeind als er geen legitieme redenen zijn. Daarom komen. Lydia kwam. En ze luisterde. Dat is de tweede inspanning die ze leverde. Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, eigenlijk niets. Ze luisterde naar Paulus. We lezen er makkelijk overheen. Het is niet spectaculair. Ze heeft alleen maar haar oren geopend. En ieder woord van Paulus opgegeten. Dat wel. Want we lezen in vers 14. Ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Je mag ook lezen. Ze luisterde met honger. Met intensiteit. Ze wilde geen woord missen. Luistert u, gemeente? Open ogen zeggen een dominee niet alles. U kunt mij aankijken en met uw gedachten ergens anders zijn. Luistert u? Zoals Lydia.
Ja, valt niet mee, dominee. Een half uur à drie kwartier te luisteren naar iemand, ik geloof het.
Maar laat ik een paar dingen noemen dan. Die we niet moeten vergeten. Gewoon maar een paar tips, hè? Dat mag toch wel. Bidt u thuis om Gods zegen? Hoe begint u de zondag? Of rol je 8:55 uit je bed, snel in de auto, broodje achter de kiezen. En net op tijd ben je in de kerk. Of is het anders? Opent u de deur van mijn hart, Heren. Er is weer een gelegenheid om u te leren kennen, om u dieper te leren kennen. Hoe bereid je je voor op zaterdagavond?
Nee, ik ga niet moralistisch doen. Daar mag je niet naartoe en daar mag je wel naartoe.
Maar gewoon in alle eerlijkheid, hoe laat lig je op bed zaterdagavond?
Ja, als je op 2 uur op je bed ligt.
Vind je het gek dat je het dan moeilijk vindt om zondag erbij te zijn? Gewoon op tijd erin. Heel eenvoudig. Zodat je geconcentreerder kunt luisteren. En nog iets. Bereiden we ons voor? Ja, een dominee bereidt zich voor. Een gemeente moet zich ook voorbereiden.
De tekst voor de preek vindt u op de website. U kunt het gedeelte lezen waarover de preek gaat.
Wees nieuwsgierig, net als Zacchaeus. Misschien snapt u er helemaal niets van. Hebt u 1000 vragen en geen één antwoord? Lees het gedeelte. Bid erom. En de Heere die zal antwoorden geven. Echt waar. Kijk maar wat er gebeurt, onze derde gedachte. Het woord gaat open, het oor van Lydia gaat open. En dan het hart van Lydia gaat open. Geopend hart, onder het luisteren, door middel van het luisteren, gaat het hart van Lydia open. En dan moet u goed lezen wat er staat. Ze opent zelf haar hart niet voor Jezus. Ze zegt niet, nou kom dan maar. Nee, we lezen de Heere opent haar hart. Ik open mijn oren, dat is mijn verantwoordelijkheid. En als ik ze dicht hou, kan ik op de grote dag niets inbrengen tegen het oordeel wat God inbrengt tegen mijn leven. Je hebt zo vaak in de kerk gezeten, mijn jongen, maar je wilde niet. Dus dat doen wij, onze oren openen. Of dicht doen, dat kan ook. Ons hart openen, dat kunnen we niet. Er is iets voor nodig, een sleutel die ik niet in bezit heb, om de deur van mijn hart te openen. En iemand is er die hem wel in bezit heeft. Dat is de Heere, lezen wij. Heel opvallend dat dat er staat. Heere betekent koning, Kyrios. Hij die het voor het zeggen heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde, ook over jouw hart, wat zo dicht zit, met 7 grendels bezegeld. We hebben niet alleen een vergrendeld hart, we hebben ook nog eens een koud en doods hart. Weet je wat Ezechiël 36 zegt? Dat we een stenen hart hebben. Nou, iets van steen leeft niet, is ongeïnteresseerd, gevoelloos, koud. We onderwerpen ons niet aan God, we willen het ook niet. Ik zit helemaal niet te wachten, zegt u, op die boodschap. Nee, dat klopt. Maar de vraag is, heb je er last van gekregen?
Er zijn mensen die koud en ongevoelig zeggen, dominee, ik ben onbekeerd. En daarna zeggen, God moet het doen. Want de mens kan zichzelf, nou ja, u kent het wel, hè. Het worden riedeltjes. Riedeltjes om God op afstand te houden. Om de kracht van het woord te beroven. En om iedereen schaakmat te zetten die probeert om binnen te komen. Ja, en daarmee kun je ieder geestelijk gesprek op huisbezoek een doodstik geven met zulke antwoorden. Maar gemeente, en dat bedoel ik echt in alle ernst. Als je hart hier niet open ging, dan word je straks buitengesloten, hoor. Echt.
Kerkgang helpt je dan niets, al was je er altijd.
Gisteren lazen we aan tafel Johannes 12. Dat Heer Jezus zegt, het woord dat ik gesproken heb, dat zal ons oordelen ten laatste dagen, mij en u. Wat heb ik gedaan met het woord wat verkondigd is? En dan doe ik het er niet mee af, gemeente, met u moet het doen, God. Of ik kon niet.
Luister nou, gemeente. Zie het belang van het luisteren in. Als de ernst van je leven onderstreept wordt.
God gebruikt voornamelijk één poort om binnen te komen. Er zijn verschillende poorten om een stad binnen te komen. Er is één hoofdpoort. Nou, dat is in ons leven ook zo. God gebruikt voornamelijk, jongens, de oorpoort. Luisteren. Hij kan een stormram gebruiken om die deur open te doen. Dat gebeurde bij Paulus. Ineens was het klaar met deze man. Het kan ook heel geleidelijk. Ik las van John Wesley dat zijn hart op een bijzondere manier verwarmd werd, schrijft hij. Misschien herken je dat wel. Niet een stormram, je bent niet in de kraag gegrepen, maar je bent op een bijzondere manier verwarmd door het evangelie. Je hart is verbroken. Je leerde de Heer Jezus kennen. En beter kennen. Zo werkt hij meestal.
En als me iemand zegt, ik weet de dominee dat God vaak geleidelijk werkt, maar mijn hart, het is zo ongevoelig en hard. Ja, als u het op die manier zegt, dan zegt u het niet om uzelf daarmee van de klem van het woord te ontslaan. Maar dan zegt u het uit nood. En dat hoort de Heere zo graag. Probeer je hart maar open te zetten voor Jezus. Het lukt je niet. Je hebt de sleutel niet in handen. Maar weet je, met die onmogelijkheid mag je naar hem toe. Naar wie? Naar de Heere. Dat stond er in vers 14. Kyrios, hij heeft macht om mijn hart te openen. En als hij vanmorgen zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dan zegt hij niet, open je hart voor mij, maar dan zegt hij, geef dat dichte hart aan mij. Dat ongevoelige hart, en ik kan en ik zal het openen. En het gebeurt ook, gemeente, onder de preek. Dat je vanmorgen luistert en dat het evangelie niet alleen de trommelvliezen raakt. Je hoort niet alleen klanken en woorden en zinnen, maar je hart wordt geraakt. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal een vlezen hart in de plaats geven. Onze belijdenis zegt dat heel mooi. Die brengt onder woorden wat je eigenlijk niet onder woorden kunt brengen. Wat er gebeurt als de Heere binnenkomt in het hart van een mens. De Dordtse leerregels zeggen dat is een bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest. Het is eigenlijk een groot mysterie. En toch gebeurt het dat een jongen die ongeïnteresseerd was, geïnteresseerd wordt. Dat een meisje wat zegt, ik weet niet eens of God bestaat. Hem gaat leren kennen. Maar als je terugblikt op je eigen leven, dan zeg je maar één ding. Ja, dat had ik zelf niet in de hand. Als het aan mij gelegen had, was dat hart nog net zo dicht. Maar dat ligt nou echt aan de opzoekende liefde van de Heer Jezus Christus. Mijn wil, die verkeerd gericht was, wordt omgebogen. Mijn verstand, wat verduisterd was, wordt verlicht. Mijn hart, dat gesloten was, wordt geopend. Mijn gevoelens en fantasieën die geprikkeld werden door het onreine, worden nu geprikkeld door de prediking van de Heer Jezus. Het hart gaat open, gemeente. Nee, u krijgt vanmorgen geen briefje uit de hemel. U hoort vanmorgen ook niet dat iemand van ons uitverkoren is. Weet je wat de Heilige Geest doet en hoe de Heilige Geest werkt? De Heilige Geest leert je altijd terugvallen op het woord. Welker hart de Heere heeft geopend, zodat ze acht nam. Eigenlijk is dat heel mooi. Want in vers 13 lezen we al dat de vrouwen luisteren. En onder het luisteren gaat het hart van Lydia open. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat datzelfde hart weer terug naar het luisteren naar Paulus. Zie je wat de Heilige Geest doet? De Heilige Geest komt binnen, verlicht je verstand, opent je hart en laat je weer terugvallen en steeds weer terugvallen op dat wat van de Heere gesproken is. Daarom is een kenmerk van een waar christelijk leven ook dat er honger is naar het woord, onderwijs. En als er een goed woord gesproken wordt over je zaligmaker, dan wil je er zijn. Paulus heeft Jezus verkondigd. Zie, hier ben ik, Lydia, ook voor jou. Het is ook voor jou. Dat doet de Heilige Geest, dat je instemt en jezelf overgeeft aan Gods woord en aan zijn genade. Weet je, het ware geluk ligt niet binnen jouw handbereik, hè? Daar kom je steeds weer achter. Maar weet je wat nou het wonder is in het leven van Lydia? Dat het hart van Lydia wel binnen zijn handbereik ligt. Nou, laat dat nou met je mee mogen gaan vanmorgen. Ik kan mij niet geestelijk maken. Ik kan niet mezelf omkeren. Ik moet het wel. Maar weet je, dat onmogelijke, hij kan het. Hij zal het. Hij wil het. Lydia ontvangt Heer Jezus met een gelovig hart. En ja, wat er dan gebeurt, dan word je in beslag genomen door hem. Hij is mijn liefste. Zet er één op nummer één. Niet je man, niet je vrouw, niet je vriend, niet je vriendin, maar hij. Hartelijke liefde tot God door Jezus Christus. En dan gebeurt er ook wat met het huis van Lydia. Tot slot. Als het woord open gaat en Lydia's oren open gaan, wordt haar hart geopend en gaat het huis ook open. Want Calvijn zegt, het geloof is geen schat die je verborgen houdt, maar is een publieke zaak. Ja, in de regering denken ze daar wat. Bij de regering denken ze daar wat anders over. En de gemiddelde Nederlander natuurlijk ook. We moeten dat scheiden van elkaar. Het geloof moet je op zondag bewaren. En van maandag tot en met zaterdag moet je vooral laten merken dat je neutraal bent. Of liever nog, voor sommige mensen antichristelijk. Het geloof is een publieke zaak. Ja, u verwacht natuurlijk dat we allemaal gaan evangeliseren in ons dorp, in de stad. Dat ik morgen naar mijn buurman toe ga om te vertellen wat ik gehoord heb in de preek. Nou, dat werkt echt niet. Dat moet u maar niet doen. Maar misschien kunt u wel leren van Lydia. We lezen van haar ook niet dat ze weg is gegaan en dat ze ging preken of zo. We lezen wel iets anders. Twee dingen. In de eerste plaats wil ze gedoopt worden. Ze wil publiek horen bij de volgelingen van Jezus. En niet alleen zij, maar ook haar huis zat erachter. We weten niet of zij kinderen heeft gehad, of ze getrouwd is geweest. Het kan ook betekenen dat haar slaven die ze misschien gehad heeft, die voor haar werkten in de arbeidsplaats, dat die gedoopt werden. Hoe het ook zij, alles en iedereen die in haar huis is, moet onder de regering van koning Jezus komen. Dat is haar verlangen. Ik wil gedoopt worden. En mijn huis. Dat is een heel Bijbels verlangen van alle tijden. Als je hart geopend wordt, dan wil je ook dat er in je gezin wat verandert. En daarom doet het zo'n pijn. Als een vader tot geloof komt, of een moeder tot geloof komt, en in het gezin zijn er processen gaande, of zijn er processen afgerond, die zo verdrietig voor u zijn. Want je hart wil maar één ding, dat het huis waarin je leeft ook heilig voor de Heere is.
Kinderen merken het als hun vader tot geloof komt.
Een vrouw merkt het als haar man de Heer Jezus leert kennen. Het verandert in alle betrekkingen.
Nou, Paulus en Silas merken het ook.
Lydia zegt, kom in mijn huis. Ze dwingt Paulus en Silas zelfs om binnen te komen, wat gastvrij.
Nou, hoe merken anderen dat ik een christen ben?
Wat zegt Paulus ook alweer? Vergeet de herbergzaamheid niet. En wees gastvrij.
Christenen trekken zich niet terug. Worden geen kluizenaars die op zondag even naar buiten komen om naar de kerk te gaan. Christen wordt misschien wel als een vreemdeling gezien in de buurt waarin je woont, maar gedraagt zich niet als een vreemd iemand. Waarvan iedereen zegt, wat is dat voor een wonderlijke man? De deur gaat open van je huis.
Lydia wil gastvrijheid bewijzen.
Weten ze het, gemeente, mijn buren, dat de deur van mijn huis open staat en dat de drempel laag is?
Zet de deur van het huis maar open. Voor de kinderen van de buurt.
Zou het heerlijk zijn als ze iets proeven wat ze thuis niet hebben. Aandacht alleen al.
Antwoorden.
Hartelijkheid. Gastvrijheid. Weet je wat je dan hoopt, gemeente? Dat buren die af en toe eens binnenkijken in je huis, waarmee je een praatje maakt, dat die proeven, de houding van mijn buurman is anders dan die van mij. Hij heeft iets wat ik mis, dat ze geprikkeld worden, geïnteresseerd worden.
In het geval van Lydia is het natuurlijk anders. Paulus en Silas, dat zijn kinderen van God.
Maar toch is het opvallend dat het huis, dat de deur van haar huis open zwaait.
Ze willen nog iets anders, denk ik. Nader onderwijs. De deur van het huis gaat open. Paulus en Silas, vertel meer over wie de Heere Jezus Christus is. Want wat weet ik nog weinig.
Ze zijn erop ingegaan. Paulus, Silas, Timotheus, Lucas. Als het dan zo is dat ik de Heere dien.
Nou, beproef het dan maar, zegt Lydia.
Kom in mijn huis en blijf er.
Wat een getuigenis. Wat een wonder. Bekering is niet iets wat in je gebeurt en waar anderen niet van afweten. Bekering is niet iets wat er gebeurt met je ziel en je weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Gemeente, het werkt wat uit naar buiten toe.
Lydia, we hebben vanmorgen iets over haar gehoord.
Open woord, open oor, open hart, open huis.
Wat is bekering? Ik begon de preek met te zeggen, God levert geen confectiewerk. En toch, er zijn wel patronen die ieder zal herkennen. Misschien kunnen we dat al het beste samenvatten met wat we gaan zingen. Herken je daarin? Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Amen.
Laten wij samen zingen. Psalm 89, vers 7 en 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en 8. Thank you. Laten wij samen danken. Heere, u die de sterren gemaakt hebt en het hemel en de hemel en de aarde uit niet hebt voortgebracht. U hebt onder al die miljoenen ook Lydia in het oog gehad. En toen zij het woord beluisterde, werd haar hart geopend. En nog, handelt u op dezelfde wijze. Zegen uw woord, Heere, tot onderwijs. Dat u leeft en dat alle dingen u niet uit de hand lopen. Wij danken u voor de rust en de orde in de dienst, voordat we er mochten zijn. Breng ons veilig thuis en zegen de nalezing van wat we overdenken en bespreken. Hoor ons in de naam van uw Zoon alleen. Amen. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. De slotzang is Psalm 119, vers 84. Tref uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.